Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en gasten die thuis via de livestream of de kerkenradio de dienst meebeleven. Hartelijk welkom in deze eredienst. Zoals u weet zijn vanwege de coronamaatregelen slechts enkele personen in de kerk aanwezig. Dat zijn onze eigen predikant, dominee Van der Ree. Hij is de voorganger in deze dienst. En verder zijn aanwezig de koster Joost Korpershoek, de hulpkoster Benny Gevers, de organist Wim van Manen, ouderling Peter de Visser en ouderling Ben Post met zijn zoon en ondergetekende diaken Gerard Verossum. De schriftlezing is uit Filippenzen 2, vers 12 tot en met 18. Een paar mededelingen namens de kerkenraad. Op donderdag 7 mei hopen Geert de Averink en Hanneke Riepma te trouwen voor de burgerlijke stand. De kerkelijke bevestiging is voorlopig uitgesteld. We zullen volgende week het bruidspaar betrekken in de voorbeden en dankzegging. We maken u erop attent dat op woensdagavond 13 mei er een bidstond gehouden zal worden. Een moment van verootmoediging en gebed. Veenendaal Bid is een initiatief van verschillende kerken in Veenendaal. De uitzending wordt verzorgd vanuit ons kerkgebouw. Voor meer informatie zie de zondagsbrief. Dan iets over de collecte. Zoals u inmiddels weet worden de collectegelden gelijkelijk verdeeld over de verschillende doelen. Vandaag zijn dat 1. Diaconie, 2. Kerkelijke Kas, Theologische Universiteit en 3. Bouwfonds. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Stichting Hulp in Praktijk in Veenendaal. En let op dat u het rekeningnummer wat vermeld staat op de zondagsbrief van 1 mei onder het kopje diaconale collecte niet gebruikt. Dat rekeningnummer is namelijk van de stichting HIP zelf. Wij verzoeken u met klem uw bijdrage over te maken via het rekeningnummer van de diaconie. Dat nummer kunt u vinden in het contactorgaan of op de website onder het gemeentenieuws. Daar is het inmiddels aangepast. De stichting HIP heeft als doel de kwetsbare naasten in nood te helpen, ongeacht zijn culturele of religieuze achtergrond. De vrijwilligers van Stichting HIP verlenen hulp vanuit Bijbels perspectief. De organisatie brengt hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact, zodat de vrijwilliger bijvoorbeeld een tuin onkruid vrijmaakt of iemand helpt met vervoer. De diaconie is dankbaar dat ook een aantal mensen vanuit onze gemeente zich via HIP als vrijwilliger inzet. Het diaconale gebedspunt hangt samen met wat zojuist is benoemd. Nog een collecte aankondiging. Volgende week zondag 10 mei wordt er een noodhulpcollecte gehouden. Ook deze collecte brengen wij als diaconie u graag onder de aandacht. Denkt u alstublieft aan het overmaken van uw bijdrage. Voor alle genoemde data geldt Deo Volente. We gaan nu zingen Psalm 65 vers 4 en 6 en de kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten. Het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 139, daarvan het eerste en het tweede vers. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daden. En ook het tweede vers uit Psalm 139. Wij luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, opdat we ons zouden verootmoedigen voor Hem, de toevlucht zouden nemen tot Christus en ons leven zouden heiligen door ons te richten naar deze geboden. En we willen antwoorden met Psalm 139, daarvan het 14e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God. die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is ondoordacht, misbruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft gezegd en deze woorden samengevat: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten wij nu bidden en danken. We willen in onze voorbeden denken aan familie Van Dijk van de Goudvink 75. Een broer van broeder Van Dijk is in de afgelopen week op de leeftijd van 86 jaar overleden aan corona. Hij was daarvoor ook al ziek. We willen bidden voor de stichting Hip Helpt Veenendaal. We willen daar onze gaven ook voor geven deze dag in de diaconale collecte. Dat mag gepaard gaan met ons gebed voor allen die daarbij betrokken zijn, zowel degenen die hulp bieden, ook vanuit onze gemeente, als ook voor hen die hulp ontvangen. We willen ook bidden voor onze broeder Roelofsen van de Trommelaar. Hij is kwetsbaar en soms verward en we willen hem vanmorgen ook aan de Heere opdragen. In onze dankzegging denken we aan het echtpaar Van Manen Roelofsen van de Pelikaanstraat 37... Jan en Gerda vierden op 29 april hun 50-jarig huwelijksjubileum. En we danken ook voor broeder en zuster de Sterke Jabai van de Paddenstoellaan 41. Zij waren op dinsdag 28 april 60 jaar getrouwd. We willen deze beide echtparen ook van harte feliciteren en wij brengen hun dankbaarheid bij de Heer. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van de diensten van vandaag, deze morgendienst ook. En wij danken u, Heren, wij willen u ootmoedig dank betuigen dat we vanmorgen weer kerk mogen houden. Dat we hier in de kerk kunnen zijn met slechts enkele. Maar dat we weten, Heere, dat velen van ons thuis de dienst hebben aangezet. En dat we zo met elkaar verbonden zijn als één gemeente. Een gemeente die mag leven vanuit en rondom uw woord en evangelie. En Heere, dat is wat de kerkdienst toch is. Samenkomen rondom een open Bijbel. U aanbidden en verheerlijken. Om wie u bent, zoals u zich ook openbaart door middel van uw woord. En Heere, ook al gaat dat ook vanmorgen en vandaag op weer een andere manier, nog altijd dan we gewend waren. Wij danken u voor de mogelijkheden die we hebben om zo de dienst te volgen en aan elkaar verbonden te zijn. En tegelijkertijd, Heere, willen wij u ook bidden of u met ons wil zijn, want wilt u geven dat we ons kunnen concentreren als we luisteren naar uw woord? Als uw woord mag klinken en we mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, als u, Heere, tot ons spreekt, spreek dan tot ons hart. En geef dat we niet worden afgeleid als we in onze huiselijke setting zitten, maar dat we met aandacht en in rust uw woord tot ons mogen laten komen. En wilt u dan ook uw dienaar alles geven wat nodig is in het brengen daarvan? En zegent u alle hoorders, opdat wij vanmorgen het geestelijk voedsel mogen ontvangen dat u ons wil aanreiken. Heer, we hebben dat zo nodig. Als we dat niet ontvangen, Heer, dan leven we, voor we het weten, een leven waarin u slechts in de marge nog voorkomt of misschien zelfs helemaal niet meer. Dan is ons leven alleen maar van onszelf. De verleidingen zijn veel te groot om dan alle tijd en aandacht voor onszelf op te eisen en te besteden aan dat wat onszelf goed lijkt. Maar Heer, u komt ons vanmorgen tegemoet op onze levensweg. En u wilt ons uw woord schenken. Spreek, Heere, tot ons. En spreek tot ons hart. Opdat we u zullen ontmoeten als de levende Heere Jezus. En u ook mogen aanbidden en ons leven mogen heiligen tot eer van u. Heere, wij willen ook de zorgen en de noden van de gemeente aan u voorleggen. Wij willen u bidden voor familie Van Dijk van de Goudvink. Nu een broer van broeder Van Dijk in de achter ons liggende week is overleden. Heere, we willen u bidden of u wilt troosten. En we willen geven, Heere, dat nu het afscheid waarschijnlijk ook heel anders zal zijn dan het anders zou zijn. Of u alles wil geven wat nodig is. Heere, wij bidden u of u zelf de trooster wil zijn bij dit sterven. Voor allen die achterblijven. Heere, wij willen ook bidden voor broeder Roelofsen. Die kwetsbaar is. Die soms verward is. Die voelt, Heere, dat zijn krachten minder zijn en minder worden. Wij bidden u, Heere, voor hem en voor zijn vrouw en alle die om hem heen staan. Wilt u er zijn? Schenk uw nabijheid, die troost en die leidt. En dat zo familie Roelofsen ook mag weten, Heere, dat ze niet alleen zijn in dit alles. Maar dat u hen nabij wil zijn. Ja, Heere, dat u ons niet alleen nabij wil zijn voor dat wat van deze tijd is. Van ons aardse leven. Maar dat u ook onze hoop en ons vertrouwen mag zijn, Heere Jezus Christus. Voor het eeuwige leven. Wij bidden u. Wilt u zo ook uzelf openbaren. En dat we daarin ons aan u mogen geven. Wij bidden u, Heere, voor Het echtpaar van Maan en Roelofsen, wij danken u dat ze mochten 54 jaar getrouwd te zijn. Ze kijken met dankbaarheid terug op de jaren die u hen gegeven hebt. En wij danken u, Heere, voor uw trouw die u hen ook hebt betoond. Gaat u ook met hen mee de toekomst in? Wilt u uw zegen blijvend aan hen schenken? Heere, dat willen we ook bidden voor echtpaar De Sterke Jabai. We danken u dat ze mochten 64 jaar getrouwd te zijn. Heere, wees u ook hen nabij als ze ook met dankbaarheid terugkijken op de jaren die u hen samen gaf. Dan mogen we die dankbaarheid ook bij u brengen. En wilt u ook de toekomst inleiden aan uw hand. Heere, wij bidden u voor anderen in onze gemeente die te maken hebben met ziekte en zorgen. Wij bidden u voor hen die behandelingen volgen. We willen u ook bidden voor hen die op dit moment vanwege alle maatregelen juist geen behandelingen kunnen volgen, terwijl dat wel nodig zou zijn. Wilt u dan ook geduld geven en wilt u ons daarin nabij zijn en vasthouden? Heere, wij bidden u of u ons een gezegende dienst wil geven tot eer van uw naam. En laat zo u, Heer Jezus Christus, als de koning van de kerk mogen worden groot gemaakt. Hoor naar ons gebed. In Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen zometeen een gedeelte gaan lezen uit Filippenzen 2, vanaf vers 12 tot en met 18... En jongens en meisjes, zouden jullie wel een ster willen zijn? Een ster, dat is iemand die ergens heel erg goed in is. Toen ik jong was, toen wilde ik heel graag een heel goede organist worden. Mijn vader die nam me regelmatig mee naar orgelconcerten. En dan dacht ik, ik zou willen dat ik zo goed orgel kon spelen als die organist. Wat zou dat geweldig zijn? En ik zat ook op orgelles. En elke keer als we dan terugkwamen van zo'n orgelconcert, dan deed ik weer extra mijn best met mijn lessen om maar zo goed te worden als die organist en misschien ooit later ook zo'n orgelconcert te kunnen geven. Nou, dat is niet helemaal gelukt. En weet je hoe dat komt, jongens en meisjes? Doordat ik op een gegeven moment er eigenlijk geen zin meer in had om mijn oefeningen te doen. Het ging me steeds meer tegenstaan. En dat kwam omdat ik merkte dat je wel heel veel moet oefenen om goed orgel te kunnen spelen. En uiteindelijk ben ik er toen mee gestopt. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik, nou, dat is eigenlijk best jammer dat dat toen zo is gegaan. Maar ja, zo was het toen. En waarom vertel ik jullie dit vanmorgen? We gaan zo meteen een stukje uit de Bijbel lezen, waarin we worden aangespoord om als een licht te schijnen in de wereld. Dat wil zeggen dat andere mensen aan ons kunnen zien dat je christen bent. Dat je in de Heer Jezus gelooft. Dat je hem dient, dat je hem volgt. En het is zelfs de bedoeling dat we daar beter in worden. Dat gaan we ook lezen in de Bijbel. Dat we ons inspannen. Net zoals dat ik mij moest inspannen voor mijn orgelles. Dat wij ons inspannen om steeds meer te zijn en te leven zoals de Heere God het graag wil. Zodat we als een licht gaan schijnen, steeds helderder in deze wereld. Maar lukt dat eigenlijk wel? Kunnen wij dat wel? Toen ik orgelles had, toen haakte ik op een gegeven moment af. Ik vond het te moeilijk. Ik had er geen zin meer in. Maar nou zegt de Heere God vanmorgen ook nog iets anders tegen ons. Namelijk dat hij zelf ervoor wil zorgen dat je zo'n licht wordt. Dat je schijnt zo helder en duidelijk als een heldere ster aan de lucht. Hij geeft daarvoor kracht en doorzettingsvermogen. Hij wil ons daarbij helpen. Daarover gaan we lezen in Filippenzen 2, vers 12 tot en met 18. En als we dat hebben gelezen, dan zingen we uit Psalm 119, vers 1 en 4. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen, maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Na het amen van de verkondiging mogen we antwoorden met Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Psalm 108 na de prediking. We luisteren vanmorgen naar Filippenzen 2, daarvan de laatste woorden van vers 12. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Voorafgaand aan de weken van Advent hebben we meerdere keren vanuit de Filippenzenbrief naar het evangelie geluisterd. En we willen in deze zondag en de aankomende zondagen in totaal 3 keer lezen uit deze brief. Zodat we dan ook de hele brief hebben beluisterd in de diensten. Vandaag dus Filippenzen 2, de laatste woorden van vers 12. En het thema voor de prediking is heilig leven. We letten op de aansporing, de houding en de betekenis. Heilig leven, de aansporing, de houding en de betekenis. De gemeente, jongeren, ouderen, mag ik u vragen, hoe staat het met uw tuin? Afgelopen week had ik een aantal dagen vrij en ik heb me toen op het onderhoud van onze tuin gestort. Want wie een tuin heeft of heeft gehad, die weet, daar zit heel wat onderhoud aan. Er is altijd wel weer wat te doen in elk jaargetijde, maar zeker ook in het voorjaar als alles gaat groeien en bloeien. Alles komt op en struiken die komen in blad, maar ook het onkruid komt op. En wil het er allemaal mooi uitzien, dan vraagt dat heel wat inspanning. Zaaien, poten, bemesten, snoeien, opbinden, het hoort er allemaal bij. En dat doe je opdat die bloementuin er prachtig bij ligt. Je doet het opdat straks je moestuin goede gewassen zal voortbrengen. We weten al die inspanning die we daarin stoppen, die levert uiteindelijk wat op. Die komt iets ten goede. Het is zelfs zo dat als je het niet zou doen, er van alles zomaar doodgaat in je tuin. Goede planten worden overwoekerd door het onkruid en sterven af. Schrale grond die niet bemest wordt, die maakt dat struiken verdorren en afsterven. Al dat werk is dus niet voor niets. En toch, als je zo bezig bent, zoals ik dat in de afgelopen week ook was, dan besef je ook, maar het eigenlijke, waar het nou om te doen is, ja, daar kan ik niks aan doen. De groei en de bloei van al die planten en struiken en bomen, ja, dat is iets van de natuur, dat is iets van de schepper. Het wonder van het leven, zoals dat ook in planten en bomen, in het ontbotten daarvan, te zien is. Dat is iets waar je ten diepste niks aan kunt doen, wat je als tuinier niet kunt bewerken. Wij kunnen er niet voor zorgen dat de bolletjes die we in het najaar hebben gepoot, ook daadwerkelijk opkomen en een bloem geven. Of dat de appelboom in de achtertuin ook dit jaar weer rijpe vruchten geeft. Gemeente, vanmorgen staan we stil bij de aansporing die de Heer ons geeft om heilig te leven. Want daar gaat het over in Filippenzen 2, in het gedeelte dat we lazen. Misschien zijn dat voor u wel heel bekende woorden. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Maar wat betekenen ze eigenlijk? Ik kan gemakkelijk vragen oproepen. Wil Paulus hier nou zeggen dat het eigenlijk toch zo is dat je zelf je zaligheid moet bewerken? Is het nou zo dat aan het einde van alles, zeg maar onderaan de streep van wat de Bijbel ons zegt, dat het er dan toch op aankomt dat u en ik zelf aan het werk gaan om onze zaligheid, onze redding, onze heerlijkheid tot stand te brengen? Dat het iets is wat je toch uiteindelijk zelf moet doen. Zou je kunnen denken als je deze woorden leest. Ook als je ze leest tegen de achtergrond van wat hieraan vooraf is gegaan. Want in het gedeelte hiervoor, in hoofdstuk 2, heeft Paulus geschreven over Christus. Over de weg die Jezus is gegaan. Een aantal maanden geleden is het alweer dat we daarbij stilstonden. Wellicht herinnert u het zich nog, hij is de weg gegaan van vernedering. Hij heeft zichzelf ontledigd, schrijft Paulus. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen, is gehoorzaam geworden tot in de dood en is toen ook door God verhoogd. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Het is zeg maar Goede Vrijdag en Pasen. En straks ook hemelvaart en Pinksteren, waar Paulus het over heeft. Jezus sterven tot in de kruisdood en zijn opstanding en verhoging daarna. De Vader heeft zijn Zoon verhoogd en hem die hoge naam gegeven. En zegt Paulus, dat is allemaal niet zomaar gebeurd. Nee, dat is nou gebeurd met het doel, vers 10, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Dat Hij, Jezus dus, de Kyrios is. Als je dat in Filippi deed, dan zei je heel wat. Misschien meer dan dat wij er op het eerste gehoor in horen. Want als je in Filippi woonde, dan woonde je in een Romeinse kolonie, waar het Romeinse recht gold. Eigenlijk een stukje van de stad Rome. En de keizer van Rome werd in Filippi dan ook hoog geëerd. Hij werd de Kyrios genoemd. De Heer, de Koning, die we in dankbaarheid voor alle privileges die hij geeft aanbidden als een godenzoon. Zo werd de keizer gezien. Maar Paulus die gaat er tegenin. Niet de keizer. Vest op prinsen en op koningen en op keizers en op presidenten en wie ook maar. Vest daarop niet je vertrouwen. Daar vind je geen heil bij. Stel je vertrouwen op Christus, die zich vernederde tot in de dood, maar die ook daaruit opstond en tot heerlijkheid kwam. Buig je knieën voor hem. Belijd met je tong zijn naam. Maar daar stopt het niet. Want dan gaat Paulus vervolgens schrijven over het leven als christen. En leest u dan even mee in vers 12. Daarom, mijn geliefde, oftewel, omdat dit nou zo is, omdat Christus nu die weg is gegaan en opdat elke knie zich voor hem zou buigen en elke tong hem zou belijden, daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam bent geweest, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Wat Paulus hier eigenlijk wil zeggen is dit. Als jullie Filippenzen nou Christus belijden als de Heer en Koning, als de Kyrios, in wie je al je heil gevonden hebt. Laat dat dan niet de status quo zijn. De stand van zaken zoals die nou eenmaal is. Nee, laat het nou iets zijn waarmee je aan het werk gaat. Laat die belijdenis, laat je christen zijn, iets zijn wat zich laat gelden in je leven, je concrete dagelijkse bestaan. In je denken, je willen, je voelen, je spreken, je doen. Het gaat hier dus over levensheiliging. Over dat we geroepen worden, aangespoord worden om ons leven voor God en Christus te heiligen. Om zeg maar geen naam christenen te zijn, christenen in naam die zich christen noemen. Omdat je ooit belijdenis hebt gedaan of omdat je lid bent van de kerk of omdat je bidt en Bijbel leest af en toe. Nee, wees christen in de praktijk. Heilig uw leven. Ja zelfs, werk daaraan. En dan hoor ik iemand die goed thuis is in de Bijbel en misschien ook in de theologie vragen, ja, maar Dat kan toch helemaal niet? Werken. Hoe kunnen wij nou aan onze eigen zaligheid werken? Betekent dit nu dat het eigenlijk zo is dat zalig worden bestaat uit Gods werk, wat hij gedaan heeft in Christus, vernedering en verhoging, en dat daar dan van onze kant nog wat bij moet? Dat wij daar dan wat van moeten maken voor onszelf, persoonlijk. Hoe zou dat zich verhouden tot andere Bijbelgedeelten, waarin heel duidelijk wordt dat wij niet behouden worden uit onze werken, maar door genade alleen, om Christus wil. Dat schrijft diezelfde Paulus ook in de Romeinenbrief, in de Galatenbrief. Wij worden niet gerechtvaardigd door de werken van de wet, maar uit de genade van Christus, door het geloof. Is Paulus dan zo tegen het einde van zijn leven tot een ander inzicht gekomen? Nee, dat is het niet. Blijkt ook uit wat er volgt in vers 13. Want daar staat: het is God die in u werkt. Het is God die in u, in jou, in mij werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus als wij gaan werken, als wij gaan willen, dan komt dat omdat God het in je werkt. Zijn werk. Onze zaligheid. Ons zalig worden, dat je de bestemming van je leven in Hem vindt. Dat je ontdekt in je leven waar het nou echt om gaat. Wat nou echt waarde heeft. Dat je ontdekt wat het nou ook echt houdt. Wat maar niet van voorbijgaande aard is, maar wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat is nou helemaal het werk van God. Dat werkt God in je hart en leven. Dat legt Hij op je levensweg. Dat geeft Hij je mee. Hij is het die je dat op het hart bindt. En persoonlijk toepast. Als ik even het voorbeeld neem van Paulus' eigen leven, om dat wat duidelijk te maken. U weet wellicht, Paulus die is radicaal tot bekering gekomen. Toen hij op weg was naar Damascus, had brieven mee om de christenen te vervolgen. Dat was voor hem een levensdoel geworden. Hij dacht dat dat zijn zaligheid was, dat dat zijn geluk was, dat dat iets zou zijn waarop hij later, als hij op zijn sterfbed zou liggen, zou kunnen zeggen: nou, maar dat heb ik toen toch goed gedaan. Dat had waarde, daar heb ik voor geleefd. Toen heb ik de uren en de momenten dat ik daarmee bezig was, het allemaal zo goed ingevuld. Hij dacht dat het zo zou zijn, maar dan onderweg naar Damascus, dan ontdekte hij dat het hem helemaal geen zaligheid en helemaal geen houvast zal bieden. Hij zit helemaal verkeerd. Hij ontmoet de levende Christus en hij verandert totaal. Hij komt tot geloof in Christus als Heere, als Kyrios. Nou, dat gebeurt, gemeente, dat is nou allemaal Gods werk. Dat Paulus zijn zaligheid, zijn geluk in Christus gaat vinden, daar werkt hij niet aan bij. Hij werkt alleen maar tegen. Dat is niet 50 of 70 of misschien 99% Gods werk, wat dan nog moet worden aangevuld met 50 of 30 of 1% van onze kant. Dat is geheel en al Gods werk. Ja, het is het werk van zijn welbehagen. Zo staat het in vers 13, hè? Naar zijn welbehagen. Welbehagen, dat is zo'n mooi woord, vind ik. God schept er behagen in om zich zo te laten vinden door mensen. Hij schept er behagen in dat die vernedering en verhoging van Christus ook u en jou ertoe brengt om je knieën te buigen in aanbidding, om met je tong hem te belijden als je Heere en zaligmaker. Het is het welbehagen van God. Dat er blijdschap. Het is de blijdschap van de hemel, zou je kunnen zeggen. Als je daartoe komt. Maar daar stopt het niet. Want toen Paulus Christus op die weg naar Damascus had ontmoet, is hij niet naar huis gegaan om daar de dagelijkse gang der dingen maar weer op te pakken. Nee, uiteindelijk is hij op reis gegaan als apostel. Hij ging aan het werk. Nog altijd gedreven door Gods geest, die in hem werkte, zeker. Maar het waren tegelijkertijd ook zijn eigen voeten, die de stappen zetten op de wegen door Klein-Azië. Het waren zijn eigen hersens die plannen maakten voor de grote zeereizen. Het waren zijn eigen handen die zich vouwden om te bidden. Waarmee hij ook op reis ging. De zaligheid die hij gevonden had, die werd zichtbaar in zijn eigen leven. Nou gemeente, dat is nou wat Paulus hier bedoelt. Het gaat hier dus niet over onze rechtvaardiging en dat we daarvoor aan het werk moeten. Het gaat hier over onze heiliging. Maar daarvan geldt wel dat dat maar niet iets is wat erbij komt. Nee, het hoort er helemaal bij. Zonder heiliging geen rechtvaardiging. En zonder rechtvaardiging geen heiliging. Denkt u aan het voorbeeld van die tuin. Het is God de schepper die zorgt voor groei en bloei. Helemaal zijn werk. Maar tegelijkertijd moet je als tuinman ook aan het werk. Het gaat samen op. En als de tuinman lui is en liever binnen blijft zitten, dan gaat al het goede in de tuin dood. Dan gaat het onkruid het winnen. Zo is het ook met ons. Als je slordig bent met je levensheiliging, als je er gewoon geen zin in hebt om je ervoor in te spannen, om de Heere te aanbidden en te belijden, dan is het zomaar gebeurd dat het onkruid van zonde en ongerechtigheid alles in je leven gaat overwoekeren. En dat je dan misschien wel christen heet in naam, maar dat je het in de praktijk niet bent. Dat je bestaan eigenlijk, goed beschouwd, helemaal niet verschilt van iemand die niet gelooft. En daarom roept de Heere u en jou vanmorgen ertoe op. Werk aan je eigen zaligheid. Ik zou het ook nog wat anders kunnen vertalen. Werk je eigen zaligheid uit. Werk het uit in je leven. Laat het gevolgen hebben voor de keuzes die je maakt. Voor waaraan je je tijd besteedt. Voor wat je zegt en zwijgt. Laat het gevolgen hebben over hoe je over de dingen denkt. Laat je onderwijzen door Christus daarin. Door zijn woord. Heilig uw leven. En ik las ergens nog een andere vertaling. Iemand die zei, ja, het is niet alleen dat je je zaligheid uitwerkt. Het is eigenlijk ook dat je je zaligheid inwerkt. Dat wil zeggen, laat de zaligheid in Christus nou heel uw bestaan doordringen. Zoals je bloed wordt rondgepompt door je lichaam, door je hart. En dan komt het overal. En dan bereikt het niet alleen de grote aders en de slagaders, maar dan dringt het al dieper door tot in de haarvaten van je handen, je voeten, overal. Laat nou zo de zaligheid van Christus, het evangelie, doordringen tot in de haarvaten van ons bestaan. Tot in ons hoofd, ons denken, onze handen wat we doen, onze voeten waar we gaan, onze ogen wat ze zien, onze oren wat ze horen, onze mond wat die zegt. Alles. Dat Christus Kyrios, Heere en Koning is. Tot in de kleine dingen. Van groot naar klein. Van een nieuw, door God gegeven hart. Zijn werk. Een nieuwe geest in ons binnenste. Die doorwerkt tot in de kleinste dingen. Tot in dat ene woord. Dat ene gebaar. Werk het uit. Werk het in. En dan kom ik bij het tweede. Houding. Want dan had ik het net al even over die tuinman. Die misschien toch liever lui is dan moe. En zijn tuin maar laat versloffen. Dat die andere met andere dingen bezig is. Of er misschien gewoon geen zin in heeft. Wanneer Paulus het heeft over je zaligheid uitwerken en inwerken. En als we worden aangespoord om zo ons leven te heiligen. Dan blijkt dat hij zijn lezers ook aanspoort om een bepaalde houding daarbij aan te nemen. Het gaat er maar niet om dat we in gehoorzaamheid de juiste dingen gaan doen. Dat we netjes leven, beantwoorden aan de geboden en de wetten, doen wat Christus van ons vraagt in het evangelie. Er zit nog wat tussen. Tussen de aansporing en de uitwerking. Daartussenin zit onze houding. De geest waarin en van waaruit we ons heiligen. En in deze verse die we gelezen hebben, zegt Paulus daar drie dingen over. Allereerst vers 12. Daar roept hij zijn lezers ertoe op om hun zaligheid te bewerken. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Wat zit daarachter? Nou dit, dat wij onszelf moeten onderzoeken waarvoor we nou eigenlijk die goede dingen doen die we doen. Doe je dat voor mensen? Of doet u dat voor God? Kijk, toen Paulus in Filippi was, toen hij zelf in die plaats was, in die gemeente, toen ging het allemaal wel goed met die christenen daar. Mensen die namen een voorbeeld aan Paulus, die konden ook aan hem van alles vragen en zo. Ze namen aan hem een voorbeeld. Zoals ik dat ooit deed aan die organisten van die orgelconcerten. Dan nam ik een voorbeeld aan. Dan hoorde je de meesters van het orgelspel hun kunsten vertonen en dat motiveerde. Om dat zelf ook te gaan doen en dat zelf ook te gaan leren. Sommige gelovigen, die kunnen dat voor je zijn. Zo'n voorbeeld. Daar is niks mis mee. Die zijn juist nodig. Paulus, die moet een geweldig inspirerend persoon zijn geweest. Mensen namen aan hen een voorbeeld. Maar toch kan dat niet alles zijn. Je kunt niet teren op het geloof van een ander. Het gaat erom dat je zelf je leven in dienst stelt van Christus. En daarom zegt Paulus hier, juist nu ik er niet ben, en ik kan ook niet zomaar bij jullie komen, want hij zit gevangen in Rome. Heilig je leven. Juist ook nu komt het erop aan. Want dat doe je als het goed is niet voor elkaar om van mensen gezien te worden. Dat ze je zouden prijzen. Nou, die heeft veel over voor de kerk. Die is altijd bezig met goed te doen. Die is zo trouw in de dingen. Dat mensen dat van je zeggen. Of een jongere die serieus met zijn geloof bezig is. Doe het niet voor anderen. Doe het voor God. Dat moet je houding zijn. Dus niet zolang je ouders je voorgaan in het dienen van God. Dat je dan ook wel meedoet. Maar zodra ze een keer niet thuis zijn. En je moet in je eentje eten. Nou dan laat je je gebed meteen achterwege. En je laat je Bijbel dicht. Schuif je zo even wat naar binnen. Niet alleen in aanwezigheid van degene die je erin voorgaan en voor zijn gegaan, maar ook in hun afwezigheid. Je leven heiligen, want het is iets tussen u, jou persoonlijk en de Heere God. Doe het voor Hem, voor de Heere Jezus Christus, die ons zo heeft lief gehad. Dat hij die weg van vernedering en verhoging wilde gaan. Opdat ook u en jij het leven zou vinden in zijn naam. Doe het voor hem. Ja, je doet het als het goed is dan ook met ontzag voor hem. Want dat is de tweede houding, de tweede karaktertrek. Werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Dat hoort ook bij die houding. Christelijk leven is een leven met ontzag. Een leven waarin je telkens beseft, ik leef voor het heilig aangezicht van God. Hij kent mij, zoals we het zongen met Psalm 139. Hij weet van mijn gaan en mijn zitten, mijn staan en mijn liggen. Ontzag voor die hoge, heilige, drie enige God. En ook ontzag dat in dankbaarheid en verwondering kan veranderen bij het besef dat die heilige God in Christus nou u en jou genadig is. En je door hem en je de door hem verdiende zaligheid geeft. Met het christelijk leven, dat is dus ook die houding. Houding van ontzag. En dat maakt bescheiden, dat maakt ook nederig, dat hoort daarbij. Omdat je alles wat je voor God en voor je naaste mag doen, dat je dan weet, ja, dat is slechts het minste wat de Heere van me vraagt. En dan nog iets wat bij die houding hoort, het derde. Dat staat in vers 14. Doe alle dingen zonder mor en meningsverschillen. Als ik dat wat omschrijf, doe alle dingen zonder mopperen en zonder dat je telkens weer een uitweg bedenkt voor jezelf. Oftewel, doe het van harte en niet met frisse tegenzin. Hoe gaat u, hoe ga jij ermee om? Je leven heilig voor God. De zaligheid, de heerlijkheid van Christus. Laat het doordringen tot in de haarvaten van je bestaan. Doe je dat nou van harte of met frisse tegenzin? De diensten aanzetten van morgen, vandaag en vol. En er wordt in deze coronatijd wat dat betreft wel wat meer van ons gevraagd. Aan discipline. Maar doe je het met tegenzin of van harte? Als je praat over de kerk met je kinderen, is het dan vooral negativiteit of positiviteit? Als je spreekt over anderen, breek je dan anderen af of bouw je ze op? En jij jongeren, wat is je houding als het over de dingen van God gaat? Wat zien anderen ook aan je? Vooral de tegenzin? Is dat ook wat je met elkaar bedenkt? Heb er geen zin in? Categorisatie? Club? Vereniging? En jij zou het niet bedacht hebben? Alles wat met de zondag te maken heeft. En dat het jou echt niks uitmaakt om op Netflix films te kijken zonder dat je nog kritisch bent op de inhoud. Hoe dien je Christus? Hoe volg je hem? Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Zonder discussie, zonder in gesprek te gaan met jezelf. En dan, ja, dan hebben wij al die uitweggetjes. Hè? Het kan later ook nog wel. Of dit maakt toch niet uit. Heilig nou je leven. Volg Christus. Want dat is van grote betekenis om dat te doen. Doe dat vanuit die houding van ontzag voor hem. Omdat je leeft voor een heilig God. Die ziet en weet wie we zijn. Doe het niet voor mensen, maar voor hem. En doe het van harte. Zonder morren en meningsverschillen. En dan kom ik tenslotte bij je derde. De betekenis. Want het is maar niet om het even. Of we dat nou wel of niet doen. Soms denken we dat. Het gaat er toch om dat je zonden vergeven zijn en dat je rechtvaardig voor God gerekend wordt. En dan die levensheiliging, nou ja, dat kan er dan nog zo'n beetje bij komen. Dat is facultatief. Dat is een keuzevak. Maar gemeente, zo is het niet. Dat is geen bijbelspreken. Het is van groot belang om ons leven te heiligen. Allereerst natuurlijk omdat daardoor God geëerd wordt. We doen het voor hem. Als we hem dienen, dan erkennen we hem ook als onze God en zaligmaker. Dan wordt hij groot gemaakt. En ten tweede, levensheiliging is ook belangrijk omdat het voor jezelf een teken mag zijn. Van geloof en van het werk van de geest in je hart. Dat mag zekerheid geven. Vertrouwen dat God zijn werk in je begonnen is. En wat hij begonnen is, dat maakt hij ook af. Want hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. Maar er is nog een reden. En daar wil ik vanmorgen de nadruk op leggen. Want Paulus noemt dat in vers 15. Dat heeft te maken met onze omgeving. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. U heeft dus een opdracht. Namelijk om het licht te zijn in deze wereld. Die wereld die hier door Paulus wordt aangeduid als een verkeerd en ontaard geslacht. Afgesneden van de bestemming, ontaard. Dwalend, als een schip dat zonder enig kompas op de zee dobbert en het weet eigenlijk niet waarheen het gaat. Het vaart maar een eind weg. Zo is de wereld. Maar jullie, zegt Paulus, nou moeten jullie schijnen als lichten in de nacht. Opdat anderen zich aan jullie kunnen oriënteren. Laat hen zien wat van waarde is. Wat echte liefde is. Wat echte hoop is. Wat het leven is. Met God. Hoe goed dat is. Gemeente, wij mogen tot zegen zijn voor de ons omringende wereld. Zijn we dat ook? Bent u dat? Ben jij dat? Deze donkere wereld, die heeft christenen nodig die als heldere sterren schijnen aan het firmament. Christelijke artsen en verpleegkundigen. Iemand als die arts uit Nieuwegein, Gorka Tsikian, die nogal in het nieuws is gekomen. Maar in welk programma hij ook vertelt over zijn werk als arts op de eerste hulp en wat dat betekent in deze tijd van corona, heeft het ook altijd over de eindigheid van ons leven, maar ook over hoop en over troost die hij zelf als christen ook ervaart. En deze wereld heeft christen natuurwetenschappers nodig, die goed zijn in hun vak, maar daarin ook de grootheid van God ontdekken. Er zijn christelijke werknemers nodig in bedrijven, die als heldere ster laten zien dat het ook kan zonder die vuilspuiterij in de pauze. Zonder de vloeken. Er zijn christelijke ondernemers nodig. Die in hun zaken laten zien dat handel ook kan. Op een eerlijke, faire manier. En er zijn christelijke jongeren nodig die in een sportvereniging schijnen als lichten in deze wereld. Er zijn christelijke politici nodig die dat op hun plek doen, in hun verantwoordelijkheden. Ja, als je in een tehuis woont, of als je verzorgende bent in de thuiszorg, of als een leerkracht, of buren of vrienden. We worden allemaal op onze eigen plek geroepen om ons leven te heiligen, opdat we zo richtingaanwijzers zijn voor anderen, tot heil en zegen van onze naasten. En dan loopt dit gedeelte dat we lazen vanmorgen uit op de blijdschap. Want zo te mogen leven, dat geeft een diepe blijdschap. Ben jij een licht voor anderen? Ik weet wel. Wij vallen vaak onszelf tegen. We vallen weer terug in zonde. Dat licht van ons, dat verflauwt zo snel. Maar weet u, het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het wordt tijd dat het Pinksteren wordt. Dat de Geest komt in ons hart, opdat we van harte, met heel ons hart, voor Gods aangezicht heilig mogen leven. Werk dan uw eigen zaligheid uit. Werk het in met vrees en beven. En laat zo heel uw leven een licht mogen zijn dat helder schijnt in deze duistere wereld. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is dan van harte tot uw dienst en lof bereid. Amen. danken en bidden. Ja, Heer, dan mogen we vol ontzag onze knie buigend voor u, u ook groot maken. Zingen, hoe groot zijt gij? En daaruit leven, in de praktijk van ons leven, Heer, dat is soms zo moeilijk. Want wat betekent dat concreet? U heeft ons vanmorgen ertoe aangespoord en we mogen erop vertrouwen, Heer, dat u met uw geest en met uw woord ons daarin ook leert. Dat u het zelf ook ons laat zien. Wilt u dat ook doen, Heer? En dat we dan ons leven mogen heiligen, onze zaligheid mogen uitwerken en inwerken in ons hele bestaan. Heer, geef dat we daarin ook mogen groeien. Als u dat werk in ons begonnen bent, dat dat dan mag worden, mag toenemen, groter mag worden. Tot eer van u, maar ook tot heil van onze naasten. Heer, maak van ons goede getuigen van uw woord. Dat we laten zien hoe goed het is om van u te zijn, Heer Jezus Christus. En als wij nog niet van u zijn, Heer, bekeer ons dan. Doe ons dan opnieuw geboren worden. Opdat ook wij dan zullen schijnen als een licht in de duister van deze wereld. Want er is zoveel duisternis. Heer, dan is er toch ook meer licht nodig. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden? Wij bidden u, Heer, of u ons zoals gemeente ook in deze tijd een licht wil doen zijn in onze omgeving. Voor Veenendaal of voor de plaats waar we wonen. Voor onze buren, onze bekenden, onze familie, onze vrienden. Heer, dat we mogen meeleven met elkaar. Ook al kunnen we dat nu niet anders doen dan vanaf afstand. Maar geef barmhartigheid. Geef goedheid in ons hart. Geef ons oog voor de nood van mensen. Heer, wij willen u daarom ook bidden voor de stichting Hulp Helpt. Hulp in Praktijk Helpt Veenendaal. Voor de mensen die daar werken. Die daar ook als vrijwilliger in actief zijn. We danken u dat ook vanuit onze gemeente er vrijwilligers zijn. Die zich geroepen weten om hulp te geven. Actief. Wees u ook met hen, heren, die hulp ontvangen. Die verder vaak geen andere mensen in hun omgeving hebben. Die kunnen helpen. Heren, wij danken u ook voor dit initiatief. Dat we daar ook als kerken onze bijdrage aan mogen geven. Heren, wij willen u ook bidden voor ons koninklijk huis. Wij danken u dat in de achterliggende week onze koning jarig mocht zijn. We willen u bidden, Heren, of u hem samen met zijn vrouw en kinderen en ook prinses Beatrix wil zegenen. In de verantwoordelijkheden die zij dragen. Wij bidden u, Heren, of u hen ook alles wil geven wat nodig is. Ook in deze tijd. Waarin ook een koning voorop mag gaan. En een verantwoordelijkheid heeft. Heren, wij bidden u voor alle die u op verantwoordelijke posten hebt gesteld. In onze maatschappij. Voor de overheid. Landelijk. En ook plaatselijk wilt u wijsheid geven, ook aan beleidsmakers, aan ambtenaren. Wij bidden u, Heren, voor degenen die ook in de handhaving werken, die ook in deze tijd daarin veel op zich af zien komen. Wij willen u bidden voor hen die werken in ziekenhuizen en in verpleeghuizen. Heren, versterk hen en ondersteun hen in dat werk. Wij willen u bidden, Heren, of u ook arbeiders in uw wijngaard wil uitzenden. Dat het evangelie verkondigd mag worden. Ook in ons land, ook in onze kerken wilt u geven dat broeders zich ook geroepen mogen weten. Om die weg te gaan en om in uw dienst te mogen staan in het bijzondere ambt van predikant. Zegent u ook onze opleiding in Apeldoorn. Alle die daar doseren en studeren. Wij bidden u, Heer, of u ook met ons wil zijn als we zometeen hier vandaan gaan. Als zometeen de zondag zich weer vervolgt. Wilt u ons ook vanmiddag uw woord laten horen. Breng ons ook dan samen rondom dat woord. En zegent u uw dienaar die dan vanmiddag voor mag gaan, dominee Wijnsma. Heer, wij willen u bidden of u de rust van deze zondag ook wil schenken aan ons, dat het ons goed mag doen. Vergeeft u genadig wat niet naar uw wil is geweest in deze dienst. En hoor naar ons uit genade alleen, om Christus wil. Amen. U heeft via de zondagsbrief en ook zojuist bij de mededelingen informatie ontvangen over de wijze waarop u uw gaven kunt geven. En wellicht is dat nu of straks na de dienst ook het moment dat u dat doet. Dat u dat misschien inmiddels ook gewend bent te doen. Van harte aanbevolen om zo ook de voortgang van het werk in Gods Koninkrijk. Om het werk in Gods Koninkrijk ook zijn voortgang te doen hebben. We willen met elkaar tot slot zingen uit Psalm 86. Daarvan het zesde vers. We hoorden vanuit Filippenzen dat we van harte de Heere mogen dienen en ons leven mogen heiligen. En in Psalm 86, het zesde vers, bidden wij daar ook om. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Voeg het samen. Zodat we het van harte doen tot de vrees van uw naam. Na het amen van de zegen zingen we de twee coupletten uit het Wilhelmus in verband met de verjaardag van onze koning in de afgelopen week. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.